Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Ik doe het natuurlijk samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel Bon Michaloliakis. Michel, uiteraard weer welkom dat je bent in onze gezamenlijke podcast.
Dank
we
wel.
Gaan het vandaag hebben over een zeer interessant onderwerp. Namelijk de National Security Strategy. Dat de president van de Verenigde Staten, president Trump en zijn team, afgelopen week hebben uitgebracht. En in Europa, ook in Nederland, zijn meerdere stemmen verbaasd. Wij verbazen ons eerder dat andere mensen in Europa verbaasd zijn. Want dit zagen we eigenlijk al zien aankomen. Nou, Michel en ik hebben dit document uitvoerig doorgenomen. Ja, en in de komende podcast zullen we eigenlijk aan jullie vertellen wat we ervan vinden. Dus laten we maar gelijk beginnen, Michel. Ja, je hebt het document ook doorgenomen. Ik zie het ook dat je het zelfs nu voor je hebt staan. Hoe heb jij eigenlijk het document gelezen? Laten we daarmee beginnen.
Ja, voor mij las het echt weg als een soort ideologisch pleidooi. Dat het regime van Trump in het zadel moet houden. Er wordt heel veel uitgeweid over de civilizational erasure of Europe. En dat is natuurlijk ook een soort van de kraamkamer van de Verenigde Staten. Daarnaast wordt er heel veel gepraat over massamigratie. Over dat bepaalde democratische waarden en vrijheid niet meer geaccepteerd worden in Europa. En dat het ook tegengegaan moet worden in de Verenigde Staten zelf. Dus wat mij betreft was het eerder een verlengstuk van het partijprogramma van MAGA, Trumpisten en Republikeinen. Dan dat het echt een veiligheidsstrategie was van de Verenigde Staten als geheel. Dus in die zin echt een ideologisch pleidooi.
Ja, want ik heb het ook doorgenomen. Dus voordat ik het document doornam, ja, je ziet de titel staan National Security Strategy. Dus je denkt, het gaat vooral over militaire zaken. Echt veiligheidszaken, hoe beschermen we onze infrastructuur, beschermen we onze economie van aanvallen van buitenaf. Hoe beschermen we routes van kritieke grondstoffen, daar hebben ze het ook allemaal over gesproken. Maar er kwamen inderdaad veel onderwerpen aan bod die te maken hadden met immigratie. En zelfs het redden van de beschaving. Al was het alleen in het Europese gedeelte.
Ja, de nadruk was natuurlijk op het Europese deel, maar ook wel een reflectie op de Verenigde Staten zelf.
Ja, voordat we dan even ingaan op het verdere, eigenlijk een breuk met eerdere strategie of het eerdere strategisch denken van de Verenigde Staten. Er is een pagina, een paragraaf van, en het heet ook echt, what do we want from the world? Of what do we want in the world and from the world? Dus wat willen we van de wereld hebben, hoofdstuk 2, en wat willen we eruit halen? En ja, daar vond je het eigenlijk heel interessant en eigenlijk apart. Wat ze hadden beschreven en ook welke prioriteiten ze hadden gesteld. Dus kan je ons eigenlijk helder maken waarom met name deze hoofdstuk jou zo heeft opgemerkt?
Ja, dit hoofdstuk vond ik verbazingwekkend. Ja? Omdat het volgt op strategische positionering van de Verenigde Staten in de wereld. En dan vervolgens de 5 belangrijkste prioriteiten. Ja. Daar gaat het over.
En dus het gaat erom wat zijn eigenlijk de belangrijkste prioriteiten. En voordat je het zegt, zou ik even aan de luisteraar willen vragen. Stel je voor, jij zou onderdeel uitmaken van zo'n team. Wat zou jouw eerste prioriteit zijn voor de VS?
Ja, aandacht aan schenken? Wat denk jij dat er terug moet komen in de veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten?
Als nummer 1 prioriteit.
Stel je voor, deze vraag wordt aan jou gesteld. Dat is ook de titel van hoofdstuk 2. What do we want in and from the world? En dan zie je bij punt 1 terug dat zij op het westelijk halfrond vooral massamigratie omlaag willen brengen. Dat ze er zelfs toe bereid zijn om daar toch hier en daar wat interventies te plegen. Om te zorgen dat VS-vriendelijke overheden aan de macht zijn of regeringen aan de macht zijn. Dus dat is het eerste punt waar zij het uitgebreid over hebben. En dan gaan ze verder heel diep door over drugskartels, over narcoterroristen en andersoortige grensoverschrijdende criminele organisaties. Ik wil daarmee niet betogen dat dat onbelangrijk is. Ik denk zeker dat dat belangrijk is. Maar dat als prioriteit nummer 1 neerzetten in je National Security Strategy heeft mij enorm verbaasd. En dan vooral de term de Monroe-doctrine. Ja. Waarom? Even voor de luisteraar, de Monroe-doctrine stamt uit de 19e eeuw. En dit is de wederopleving ervan.
Ja, echt na de burgeroorlog moest Amerika weer.
Ja, na de burgeroorlog, die natuurlijk plaatsvond in de jaren 60 van de 19e eeuw. Dus 1861 tot 1866, zeg ik even uit mijn hoofd. Daarna richtte Amerika zich met name op het westelijk halfrond en wilde daar andere koloniale machten, met name uit Europa, weren en eruit krijgen. En op die manier zou dan Latijns-Amerika verworden tot de achtertuin van de Verenigde Staten. Dat was de Monroe Doctrine. Nu zie je in dit document dit wederom benoemd worden. Amerika moet heel dominant zijn in Latijns-Amerika of op het westelijk halfrond. En het alleen op benoemen van de Monroe Doctrine wekt zoveel weerstand in andere delen van Latijns-Amerika, of ik me niet afvraag dat je in je eigen vingers aan het snijden bent. Je kunt beter op vriendelijke basis, met natuurlijk hier en daar heel sterk opkomen voor je eigen belangen, relaties opbouwen met Latijns-Amerika, waar je enorm afhankelijk van bent, dan op deze manier het heel erg bestempelen als bron van massamigratie, terrorisme en dan als oplossing Monroe. De Monroe-doctrine.
En even voor de luisteraars, de Monroe-doctrine is een controversiële doctrine, met name in Latijns-Amerika. En natuurlijk, over deze doctrine kan je ook een en ander nuanceren. Ik had erover gelezen dat de Monroe-doctrine niet in essentie, of in ieder geval de bedenker van die term, niet had bedoeld van we moeten Latijns-Amerika binnenvallen, maar dat is een interpretatie die latere Latijns-Amerika moest binnenvallen, maar dat is een interpretatie die latere leiders eraan hebben toegevoegd. Maar in ieder geval, in Latijns-Amerika wordt het echt ervaren als een doctrine die interventie in hun gebied vaardigt. Al vanaf eind 19e eeuw, 20e eeuw, na de Koude Oorlog helemaal. Dus het wekt best wel veel weerstand op in die gebieden.
Best wel is een eufemisme,
is een eufemisme, inderdaad.
Echt gigantisch erge weerstand. Dus eerste weerstand, gekweekt, check. Ja. Dan het tweede is dat Amerika de Indo-Pacific beschrijft als een belangrijk geopolitiek epicentrum en theater, 100% eens, waar de Verenigde Staten vooral moet zorgen voor free and open and preserving freedom of navigation in all crucial sea lanes and maintaining secure and reliable supply chains and access to critical materials. Kortom, de Indo-Pacific wordt gedefinieerd door zijn zeeroutes en toegang tot kritieke grondstoffen. Nou, op zich ben ik het hiermee eens. Dit maakt onder meer de Indo-Pacific zo enorm essentieel. Maar op het moment dat jij als Verenigde Staten ziet dat jouw grootste rivaal China daar een opkomst is, en jij weet alleen maar de zorgen om zeeroutes tot uitdrukking te bellen en niet China te bestempelen als systeemrivaal, die ervoor moet zorgen dat jij andere bondgenoten in de regio heel erg moet ondersteunen en heel concreet uitlegt hoe je dat gaat doen.
Precies.
Dan denk ik dat je die bondgenoten tegen je in het harnas jaagt of op zijn minst onzeker maakt. En dat zij misschien ook wel gaan zorgen voor een geostrategische heroriëntatie. En dat ze zich misschien hier en daar toch niet zo gaan alliëren met de Verenigde Staten. Mm-hmm. En misschien ook wel hier en daar de rug toe gaan keren aan de Verenigde Staten. Want die onzekerheid, die geostrategische onzekerheid, wordt duur betaald. Dus ook hier vind ik dat de Verenigde Staten terecht het heeft over de Indo-Pacific. Wat mij betreft had dat punt 1 mogen zijn. Mm-hmm. Maar de wijze waarop het dat doet is in mijn ogen heel erg onverstandig.
Dat zijn letterlijk eigenlijk 3-4 regels.
Later wordt er natuurlijk uitgebreider over gesproken. Maar dan gaat het met name over de ongebalanceerde, de imbalansen in de relatie van de Verenigde, of de onbalansen in de van de economische relatie van de Verenigde Staten en China. Mm-hmm. En dat dat meer gelijk getrokken moet worden. Maar ook dat vind ik tekortschieten als je het hebt over een systeemrivaal, economisch, geopolitiek en cultureel, als China. En wil jij dan vervolgens de middelen en de steun mobiliseren van jouw bondgenoten in de regio, is meer nodig
dan we
dan
willen
dit.
Alleen
Anders schep je eigen weerstand.
Klopt. Nou, want zij kijken ook eigenlijk naar, ze zoeken ook naar leiderschap, kijken ook naar leiderschap in die regio's. En als je alleen komt, ja, we willen open zeeroutes, toegang tot kritieke grondstoffen, en daar blijft het bij. Ja dan gaan ze verder shoppen.
Ja, precies. Dat schiet tekort. Ja. Nou, punt 3, die is misschien wel het meest schokkend voor
inderdaad
ons Europeanen.
Ik lees kom het meest aan bod, Nederlandse media.
Ja, we want to support our allies in preserving the freedom and security of Europe, while restoring Europe's civilizational self-confidence and Western identity. Kortom, dit is natuurlijk een recept voor heel veel interventie in de Europese politiek. En dan gaat het om het steunen van radicaal rechtse partijen en het ondermijnen van de EU. En dit bevestigt dan ook in mijn oordeel dat ik al velde in maart dit jaar, naar aanleiding van Wences toespraak in de Münchenconferentie over veiligheid. Namelijk dat de Amerikaanse veronachtzaming van onze veiligheidsbelangen, de Europese en de Oekraïense, een heel nauw verwantschap kent met zijn aanval op de regelzettende macht van de EU. Mm-hmm. En dan met name als het gaat om big tech. En dat zie ik hier dus ook weer in terug. Europa moet vooral verworden tot een soort digitale economische kolonie.
Extractie, een digitale extractiekolonie.
Ja, precies. Klopt. Een exportmarkt waar Amerika zijn producten kwijt kan. En waar vooral niet te veel regels een hindernis moeten vormen. Kortom, de EU moet verzwakt worden. Want dat is natuurlijk de sterkste regelzettende macht ter wereld. Het is misschien ook een van de weinige bronnen voor geopolitieke invloed van de EU. En daarom dat in dit document en ook al andere uitspraken van de VS, van het Trump-regime, zij zich zo enorm keren tegen de EU en vooral willen samenwerken met landen individueel. Waarom
en
doe
dus
je dat
daarom
als Amerika?
Die echt een nadruk leggen op nationale identiteiten, westerse identiteiten.
Precies.
Eigenlijk en indirect om nationale identiteiten te doen, nationalistische partijen te doen versterken in hun pleidooi.
Exact, exact. Ja. En waarom willen ze dat? Ze willen dat lidstaten, dus landen, de belangrijkste actor op het wereldtoneel blijven. Amerika, ja, ik heb het eerder ook wel eens gezegd, toont zich daar echt mee een anti-multilaterale macht. Dus zich keert tegen verregaande samenwerken met andere landen. En ook tegenstander van dat landen
met elkaar
samenwerken. Ja. En waarom? Omdat die landen bij elkaar opgeteld sterker staan tegenover de supermacht, de Verenigde Staten.
Precies.
Dus kun je landen tegen elkaar uitspelen, sta je zwakker. Kortom,
het is logisch. Amerika is een groot machtig, ja?
De Europese Unie samen staat sterker tegenover de Verenigde Staten dan een Frankrijk, Duitsland of Nederland alleen. Vandaar ook dat ik zeg dat Amerika een enorm unilateraal agressief vermogendheid is geworden.
Precies, dat is het ook. Maar het is ook eigenlijk standaard regels dat grote machten proberen, willen het liefst kleinere buurlanden hebben. Maar eigenlijk niet kleinere buurlanden, want de wereld is nu zo klein door moderne logistieke ketens en digitale ketens. Je wilt gewoon kleine landen in je omgeving eigenlijk in de wereld hebben om ze met elkaar te kunnen, tegen elkaar te kunnen uitspelen. Het is een klassiek spelletje. Grote landen, grote blokken proberen uit elkaar te spelen, uit elkaar te rijden om dan één op één uit te spelen. En daarbij kan het gebeuren dat bepaalde landen extra voordeel zullen krijgen. Want zo werkt het uitspelen. Het is niet dat iedereen erop achteruit gaat. Bepaalde landen gaan er misschien zelfs nog meer op vooruit. Maar dat is net genoeg, denk ik, om zo'n eenheid te breken. En daar weten ze denk ik heel goed op in te spelen.
Inderdaad.
En eigenlijk, dan gaan we even naar punt 4. Dat vond je ook interessant, over het Midden-Oosten. Dat ze vooral inzetten op olie en gas. En dat is eigenlijk ook iets wat we in de rest van het document terug zien komen. Dat als we het hebben over energie, gaat het over olie, gas, kolen en enigszins nucleaire energie. En hoe kijk jij daarnaar? Waarom is dat
een minpunt? Het Midden-Oosten is natuurlijk al decennia lang een heel belangrijk geopolitiek epicentrum voor de VS geweest. Mm-hmm. Meerdere invasies gehad daar. Het torpederen van het Assad-regime. Van het Saddam Hussein-regime. Klopt. Het spijt me zeer. De poging was er bij het Assad-regime. En zo nog een aantal invasies. We zijn er natuurlijk bekend mee. En ze willen nu voorkomen dat ze weer in forever wars terechtkomen. Tegelijkertijd willen ze voorkomen dat andere landen heel erg dominant worden in het Midden-Oosten. Dus het is weer heel erg toegesneden op de commerciële belangen van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ik zou niet eens willen zeggen landsbelangen per se. En de vraag die ik heb is, of bondgenoten in de regio, of het nou Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten zijn, of een Egypte, tevreden zijn met wat hier staat.
Ja, daar gaan we zo meteen verder op in. In hoeverre is het een breuk met het verleden? En het laatste punt, het zijn 5 hoofdpunten, en dat is zeer interessant. Nou, ik lees het gewoon voor. We want to ensure that the United States technology and US standards, particularly in biotech, AI and quantum computing, drive the world forward. Hoe lees jij dit?
Nou, hoe ik dit lees is dat ik een duidelijke verweving zie tussen big tech belangen enerzijds en Amerikaanse veiligheidsbelangen anderzijds. In een eerdere podcast heb ik dat ook geprobeerd naar boven te brengen met Anna van Soest. En de afgelopen jaren heb ik dat steeds meer teruggezien dat we zouden kunnen zeggen dat Silicon Valley steeds belangrijker is geworden ten opzichte van Wall Street in de Verenigde Staten. Dus de big tech belangen zijn belangrijker geworden dan de fossiele en de bankaire belangen in de Verenigde Staten. Dat waren
het wordt hier en daar nog wel benoemd in het document. Maar
absoluut. Het blijft nog steeds belangrijk hoor, Wall Street. Denk nu niet dat ik denk dat Wall Street onbelangrijk is. Maar je ziet duidelijk dat Big Tech toch wel belangrijker is geworden dan Wall Street. Althans, in mijn beleving. En dat die verweving, dat verwantschap wederom, zie ik hier heel goed tot uitdrukking komen. En dat betekent dan ook dat Amerika steeds meer gestuurd wordt door andere belangen. Door andere deel- of sectorale belangen. En dat is iets wat wij ons wel eerder hadden mogen realiseren. Zelfs bij de verkiezing van Trump in het afgelopen jaar is dit wat mij betreft te weinig op de voorgrond gekomen dat die big tech belangen zo'n grote verwevenheid tonen met de Amerikaanse veiligheidsbelangen, zo dominant zijn. Ja. Want dat verandert het gedrag van de Verenigde Staten. En daarom is het relevant om te weten.
En los van alle andere grote Amerikaanse bedrijfsbelangen, is het ook met name Big Tech die, denk ik, als een van het meest gekeerd zijn tegen sterke landenblokken.
Absoluut. Of het nou de EU is. Macht. Die aanval van de Verenigde Staten op de regelzettende macht van de EU is niet alleen, maar vooral geïnitieerd door Big Tech.
Klopt.
Daarom waren
omdat wij ook
Big
die boetes
bro
uitdelen, of wij als EU.
Precies.
Mega, ook laatst nog een mega boete uitgedeeld aan X, van 100 plus miljoen dollar.
Klopt.
Precieze reden weet ik niet, ik had het helaas niet kunnen lezen. Ja, dat willen ze niet. En ja, het is nu de EU, maar stel je voor in de toekomst zal de ASEAN of misschien als andere landenblokken net zo sterk zullen worden, zullen die denk ik net zo hard aangevallen worden.
Daar keren ze zich voor, ook in dat citaat dat jij net voorlas. We want to ensure US technology. Nou, daarvan zou je nog kunnen zeggen, logisch.
Ja.
Maar ook US standards. Particularly in AI, biotech en quantum computing.
Inderdaad.
Dat betekent natuurlijk dat zij gewoon willen dat de rest van de wereld voldoet aan Amerikaanse regulering, die nauwelijks bestaat. Ja. Zodat die Amerikaanse bedrijven vrij toegang hebben tot andere markten. En sterke regelzettende machten als de EU staan die toegang in de weg. Dus wat dat betreft zou ik toch ook wel dit document willen zien als een soort machtsgreep,
ja,
commerciële machtgreep van zowel Silicon Valley als Wall Street. En vandaar ook dat je heel vaak terugziet in dit document dat het een soort commerciële strategie is van de Verenigde Staten.
Ja, het is eigenlijk wat je vroeger zag. Je gaat echt als koloniale macht andere landen, andere blokken dwingen om hun markten open te breken. En dat is vroeger met het Treaty Port System, wat ze in China deden, met opiumoorlog en dergelijke. Gewoon dwingen dat op jouw voorwaarden handel wordt gedreven. Dat zien we eigenlijk hierin terug, maar dan in een modern jasje. Laten we dan verder gaan. Dus we hebben de 5 hoofdpunten besproken. Ja, het is traditie in de Verenigde Staten dat bij elk nieuwe presidentschap er een National Security Strategy wordt uiteengezet. En daarin wordt eigenlijk aan een groter publiek bekendgemaakt hoe zij naar de wereld kijken en hoe zij naar hun eigen veiligheidsvraagstukken kijken. En welke rol zij voor zichzelf zien en voor de wereld. Nou, in hoeverre is het eigenlijk een breuk met het verleden, dus met tot Trump aan toe? Hoe zag het Amerikaans strategisch denken er toen uit en hoe is het er nu? En waarom is dat eigenlijk zo'n grote shock? Waarom zou het tot een grote shock moeten leiden? Dat is denk ik een betere vraag.
Ja, eens met alles wat je zegt en ook met de implicaties van de vraag. Het is een grote breuk met het verleden. Het is wel een voorspelbare breuk op basis van het afgelopen jaar en de verkiezing van Trump. Dus in die zin moeten we niet verbaasd zijn. Maar dat laat onverlet dat het echt wel degelijk een breuk is met eerdere strategieën van de Verenigde Staten. Zelfs de eerdere strategie van Trump zelf, die stamde uit 2017, zeg ik even uit mijn hoofd. Waarom? Omdat de Verenigde Staten eerder heel sterk inzetten op multilateralisme en bondgenootschap. Sterker nog, onder Biden werd dat gezien als de belangrijkste strategische kracht van de Verenigde Staten ten opzichte van vijandige mogendheden.
Dus concreet te maken, de VS was dus tot dan toe een groot voorstander van als landenblokken, als de EU dus verder integreerden en ook een sterkere blokken werden.
Ja, wel in zoverre dat het niet direct de belangen van Amerika schaadde.
Op militaire zaken na.
Op militaire zaken na, inderdaad. Dus we moeten ook niet verbaasd zijn dat de Verenigde Staten altijd is opgekomen voor het eigen belang en dat ze heel veel dingen hebben gebruikt als voorwendsel voor interventies, militair, economisch en ook achter de schermen. Dus wat dat betreft, niets nieuws onder de zon. Maar de wijze waarop de Verenigde Staten dat nu doet en omgaat met bondgenoten, zoals met name de Europese Unie, is wel echt een breuk met het verleden. En als ik dan heel even grofweg 2 interpretaties naast elkaar mag zetten, dan denk ik dat het de luisteraar kan helpen te weten waar de discussie over dit document nu staat. Aan de ene kant wordt gezegd, en dat zag ik ook in veel titels terugkomen, in veel geopolitieke media noem ik het maar even, dat de Verenigde Staten afstand doet van zijn positie als wereldleider.
Ja.
Dus dat heel veel mensen hierin hebben teruggelezen, Amerika wil niet meer de hegemoon zijn van de wereld. Ze willen alleen maar voor heel nauwe, enge belangen opkomen van bepaalde commerciële industrieën.
Ja, dus eigenlijk inderdaad. Dus wat ik ook veel zag is dat het idee was, Amerika probeerde heel lang een wereldmacht te zijn, maar dat ze in zekere zin, of tot op zekere hoogte, het accepteren dat dat niet gaat lukken en dat China een enorm belangrijk speler zal worden. En dat we dus maar de wereld moeten verdelen tussen grotere machten. En dan eigenlijk tussen Amerika en China.
Precies. En dan is dat nog een beetje Rusland erbij.
Ja,
ja, inderdaad. En dan is er nog een tweede lezing. En ik ben er nog niet helemaal over uit waar ik naar neig. Ik neig wel in toenemende mate naar het tweede, dus wat ik nu ga zeggen. En dat is dat de Verenigde Staten afgelopen jaar geprobeerd heeft China door de knieën te krijgen.
Ja.
Maar dat niet gelukt is. En dat proberen ze te doen natuurlijk door zware tarieven op te leggen. En ook andere landen in de wereld te dwingen een vijandige koers tegenover China te varen. Niet gelukt. Verenigde Staten heeft zich daarom geheroriënteerd. Nou, sowieso die homeland doctrine, dus het richten op je eigen land, op migratie, ter versterking en ter legitimering van je eigen regime, nou, is duidelijk. Maar dat die Monroe doctrine, dus het dominant willen worden in de Amerika's, op de westelijke halfrond, in Latijns-Amerika met name, vooral bedoeld is om heel stabiele grondstof, waardeketens en productieketens op poten te zetten.
Ja.
Zodat de Verenigde Staten veel minder afhankelijk wordt van een China. Juist om zich uiteindelijk voor te bereiden op een eventueel conflict met China. En dat duidt dus niet zozeer op een afstand nemen van jouw positie als wereldleider.
Maar gewoon voorbereiden.
Voorbereiden op een conflict en misschien een andere invulling van die rol.
Ik snap
dus
het.
Ik denk eerder dat ik het nu in toenemende mate zie als een andere invulling van de rol met andere ideologische en strategische keuzes. In mijn ogen zeer onverstandige en ondermijnende voor de positie van de VS zelf. Maar dat vind ik even voor de analyse irrelevant. En zich voorbereidend op een conflict. Daarom ook dat de EU verzwakt moet worden. Want dan kun je het makkelijk economisch digitaal koloniseren. Invloedssferen met Rusland. Proberen Rusland meer aan je te binden. Hopende dat je een wicht kan drijven tussen China.
Wat denk je niet gaat lukken, maar dat is een ander hoofdstuk.
Niet lukken. En Rusland, een soort reverse Nixon. Ik geloof daar niet in, omdat er weinig complementariteiten zijn tussen de Russische en de Amerikaanse economie. En dat het ook niet qua economische centra erg dicht bij elkaar ligt. Kijk, Alaska en Oost-Rusland liggen naast elkaar, maar die gaan niet heel veel handel met elkaar hebben, kan ik je vertellen. Dat gaat Rusland niet redden, om het maar heel erg eufemistisch wat uitdrukking te brengen.
Okay, dus het
Maar kortom, invloedssferen verdelen.
Eigenlijk
dat is
nu het verdelen,
goed, maar uiteindelijk je wel voorbereiden op de strijd die plaatsvindt.
Ja, dus dat is het eigenlijk. Dus je probeert nu al te verdelen om eigenlijk daarna harder die strijd in te kunnen gaan.
Ja.
In ieder geval de grondstoffen, dus we gaan het plat slaan, de grondstoffen vanuit Zuid-Amerika veilig te kunnen stellen. Het zal fijn zijn als het ook de grondstoffen uit Afrika kunnen veiligstellen. Dat is ook best wel apart om te zien. Maar drie alinea's gingen over Afrika. En ze gingen allemaal over grondstoffen. Dus je probeert dat in ieder geval veilig te stellen. Waar diplomatie wordt toegepast, dan wordt dat enkel en alleen toegepast, en dat benadrukken zij, om conflicten op te lossen, zodat de grondstoffen die onder die conflictgebieden zitten ontmijnd of gemijnd kunnen worden.
In Afrika.
In Afrika.
Dus om Rwanda, Congo en dan in Oost-Afrika, Eritrea, Ethiopië en
Somalië.
Ja,
en
Somalië.
Ik zag zelf ook het Soedan, zag ik ook in terug. Dus, en ze zeggen letterlijk, stond erin, we gaan ons niet diplomatiek inzetten om overal vrede te bewerkstelligen. Dat is niet meer ons doen. Alleen daar waar het ons tot voordeel brengt. En Europa moet gebroken worden, want ze hebben gewoon het geld daarvan nodig. Als extractiekolonie, als extractiemarkt. Dus Amerika sterker maken en in ieder geval zo veilig, in ieder geval onze eigen markten en onze eigen grondstoffen veilig hebben voor een strijd tegen China. Dat zij ons daar niet mee kunnen chanteren. Daar komt het denk ik op neer. Het viel me ook op dat over bijvoorbeeld India echt niks werd gezegd.
Heel
ja,
veel over.
We hebben wat gezegd, vier regels, zag ik over staan.
Maar heel beperkt.
Heel beperkt, dus dat ze het goed vinden dat ze in de Quad samenwerken, dat ze daarmee moeten doorgaan. En dat ze graag ook India als partner willen hebben in de strijd ten opzichte van China. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik denk dat dat nieuwe. Dus dat, ik denk dat de tijd het zal uitwijzen. Is het het eerste? Accepteren ze dat China eenmaal een belangrijke positie zal hebben in de wereld en dat zal zo blijven? Of zal het tweede zijn? Het voorbereiden op een grotere systeemstrijd tegen China. Hoe dit dan ook mag uitweiden. En dan gaan we even naar het laatste punt. En dat is toch wel belangrijk ook voor ons als Europeanen. Ik wil specifiek ingaan op het Europese paragraaf. In het begin van het National Security Strategy had hij het al over gezegd. Ongeveer aan het eind, als ik het goed heb, pagina 25, dan gaat hij daar weer op in. En dan met name op het beschavingsaspect. En het heet ook letterlijk, pagina 25 inderdaad. Het heet ook Promoting European Greatness. Ja, als je dit stuk zo doorleest, Michel. Wat zijn denk ik jouw bedenkingen hiervan? Als je kijkt naar het National Security Strategy ten opzichte van Europa. We hebben al eerder kort op ingegaan.
Zou ik het heel concreet en persoonlijk maken?
Mm-hmm.
Dit document, deze pagina's, betekenen dat jij niet bij Europa hoort.
Ja.
Als ik het gewoon maar heel duidelijk kan zeggen. Als niet-blanke, christelijke Europeaan behoor je niet tot Europa. Alles wat hier niet, iedereen die niet afkomstig is uit Europa en christelijk is, draagt eigenlijk bij aan onze beschavingsbeschadiging, civilizational erasure, beschavingsverlies. Dat is de facto wat hier staat.
Ja, ik ga het even ook echt hebben, voorlezen. Dat is heel ga maar af.
Nog één klein punt erbij. En inderdaad, nationale identiteiten moeten versterkt worden ten koste van die van de EU. Mm-hmm. En dat is ook wat ik eerder bedoelde, dat er echt een heel nauw verwantschap zit tussen de veronachtzaming van onze veiligheidsbelangen en de aanval op de regelzettende macht van de EU. Mm-hmm. Dan wil je de legitimiteit van de EU in het geding brengen. Waarom? Zodat hij minder regels, reguleringen en boetes kan opleggen aan met name Big Tech van de Verenigde Staten. En dan zie je toch weer heel duidelijk terug dat dit meer een commercieel document is, geschreven door en opgetekend door Silicon Valley en Wall Street, dan echt een document dat de belangrijkste veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten moet behartigen.
Ik snap. En dan onder eigenlijk het rechtvaardige daarvan is het inspelen op identiteit. Wat een heel sterk emotioneel iets is. En het is ook een belangrijk. Wij vinden beide een gezond identiteitspolitiek belangrijk. Dat je als nationale staat dat goed moet
Precies, maar
vormgeven.
Hier wordt het als wapen gebruikt om de EU te ontmantelen. Zodat je uiteindelijk je eigen commerciële belangen kunt dienen. Dus het is eigenlijk ook een bepaalde angst voor de EU. En dat zouden we ook als compliment moeten kunnen opvatten. Maar jij wilde een citaat voorlezen.
Ja, inderdaad. Ze gaan best wel. Ze overdrijven ook echt hoor. Het staat hier letterlijk de European. Het derde alinea. The European Union and other transnational bodies undermine political liberty, sovereignty, migration policies that are transforming the continent and creating strife, censorship of free speech, suppression of political opposition, cratering birth rates and the loss of national identities and self-confidence. En dan de eerste zin van het volgende is heel interessant. Should present trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less. As such, it is far from obvious whether certain European countries will have economies and military strong enough to remain reliable allies. Het is heel interessant om apart van het tussen. Ze proberen een waarschuwing te geven. Het is niet wij die eigenlijk afstand doen van jullie, maar het is eigenlijk jullie die door jullie gedrag afstand doen van ons. En het Europa van nu, dat is anders dan het Europa van, laten we zeggen, 50, 60 jaar geleden. Waar eigenlijk de funderingen werden gelegd en ook het vertrouwen werd gecreëerd voor ons goede alliantie. Maar omdat jullie zo ver van ons afstaan, is het eigenlijk jullie die ons verlaten. Dat proberen ze eigenlijk te vertellen, denk ik.
Inderdaad. En wat ik opvallend vind, is dat er bepaalde principes staan. In een van de eerste hoofdstukken, hoofdstuk 3, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Waarin stond, wij willen aan non-interventionisme doen. Alle woorden die gewijd zijn aan Europa gaan over interventionisme, behalve waarvoor wij graag interventionisme willen zien, namelijk de bescherming tegen Rusland.
Inderdaad.
Wij willen graag militaire interventie van de Verenigde Staten om ons te beschermen tegen die Russische agressie. Nou, we kunnen duidelijk zien dat de Verenigde Staten en het Trump-regime zich heel graag met Europa bemoeien, de EU graag willen ondermijnen, ons willen gebruiken als een soort digitaal-economische kolonie, maar als het gaat om die veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten, daar kunnen we het wel naar schudden.
Ja.
En dan denk ik ook, nogmaals, ik heb het al vaak gezegd ook, maar ik kan het bijna niet genoeg herhalen. Rutte-Sjaan slijmen gaat ons geen plekje onder de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten.
Nee, je zei
al
eerder, hij gaat vanmiddag spreken, hè? Of vanavond.
Hij gaat vanmiddag inderdaad spreken. We nemen het op donderdag op. Vanmiddag, dus dat is nu over een uurtje. Op donderdag, hoeveel december is het? 11 december, of zo van een half uurtje, in Berlijn, Mark Rutte. En Rutte-Sjaan slijmen is onvoldoende om ons een plekje te schenken onder de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten. En dat is wat we ons echt moeten realiseren. Waarom? Omdat er een agenda achter zit van wat het Trump-regime doet en wil, onder meer van Big Tech.
Ja.
En daarom vind ik het heel erg van belang dat wij als Europa hier rekening mee houden. Nou, dan nog een ander ding dat ik graag nog wil benoemen. Dat moet, omdat het zo.
Voor Rusland, zeker?
Ja, niet eens.
Oké, niet eens.
Dat is ook heel erg van belang.
Ja?
Herindustrialisering. Kijk, wij hebben natuurlijk vaak China en de Verenigde Staten geanalyseerd. En wat wij ons moeten realiseren is dat er maar één vraag is die echt relevant is. Misschien wel, wat wint oorlogen? En dat is de industrie.
Mm-hmm.
En waar China de afgelopen decennia enorm geïndustrialiseerd heeft, onder meer door een heel goede werkethiek, sterk beleid, veel investeringen aantrekken, industrialiseren en exporteren. Dat was echt een model van China. Hebben zij ook gedaan aan heel duidelijke staatssteun voor bedrijven via subsidies. Aan enorme, enorme loonmatiging. Nog veel sterker dan Nederland zelfs. En wij kunnen er al wat van.
Ja.
En ten derde ook aan heel sterke valutamanipulatie. om de Chinese industrie zo aantrekkelijk mogelijk voor de wereld te houden. Dat betekende dat het heel snel kon industrialiseren, dat het in 2023 ongeveer 1/3 van de totale industriële output van de wereld produceerde.
Echt de fabriek van de wereld, zei ze.
Ja, en zo ongeveer 1/4 van de Chinese economie is industrieel. In de Verenigde Staten is er juist iets heel tegengesteld gebeurd, mede door de sterke petrodollar, die de eigen industrie de markt uitprijst, de globalisering, investeringen van met name Apple in China, heeft het een tegengestelde tendens gehad. 1970 was ongeveer 1/4 van de economie in de Verenigde Staten industrieel. Mm-hmm. Nu is dat nog geen 10%.
Okay.
Dus dat is een enorme afname van 15% punt en meer dan een halvering van Precies. wat het was in het verleden. En wat wint oorlogen? Ik vroeg het net al. Dat zijn de industrieën. Dus niet eens de economie als geheel.
Het is niet per se defensieindustrieën, maar het, überhaupt het hebben van fabrieken die je dan snel kunt omzetten. Bijvoorbeeld de Ford-fabrieken die tank moesten maken, vliegtuigen moesten maken. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, de duale industrie. Dus de industrieën voor duaal gebruik, civiel als ook militair. En dat druipt echt van dit document af dat de Verenigde Staten wil herindustrialiseren. Nou, dat is niet nieuws zonder te doen, ook niet voor onze luisteraar. We hebben het natuurlijk vaak ook al eerder behandeld. Maar het beleid dat de Verenigde Staten voert is desastreus. Die tarievenpolitiek die gaat ervoor zorgen dat de economie van de Verenigde Staten en ook de industrieën verzwakken. Daarom is er ook een afname nu van het aantal industriële banen van de Verenigde Staten in de afgelopen maand. Hoeft niemand te verbazen op basis van economische wetmatigheden dat je dat vrij gemakkelijk kunnen uittekenen. En ze hebben afstand gedaan van de Inflation Reduction Act van Biden.
Dat was wel echt een goed beleid om interne of binnenlandse industrie te promoten.
Inderdaad.
En ook op een duurzame manier. Duurzaam niet alleen goed voor het milieu, maar duurzaam echt in de zin van, het staat klaar voor de komende eeuw dat deze industrie heel lange tijd kunnen behouden.
Exact, want via de Inflation Reduction Act werden er duizenden miljarden aan privaat investeringen ontsloten via subsidies en andere steun vanuit de overheid. Nou, dat zorgde voor een echt wel een heropleving. Nou, niet een heropleving, een gigantische heropleving van de investeringen in de industrie van de Verenigde Staten. Nou, hier zien we al daling in. Het is even afwachten wat de toekomst ons gaat brengen op dat terrein. Maar in dit document, dus de National Security Strategy, zien we ook terug dat de Verenigde Staten heel graag wil herindustrialisering. En dat zie ik heel erg als voorbereiding op een conflict Precies. met natuurlijk China. Of in ieder geval het verleggen van de geo-economische
Het is eigenlijk heel simpel.
Het beleid van de Verenigde Staten is desastreus. Dan nog ook om één reden. En dan ga ik echt mijn mond dicht houden. Op welke wijze kon Amerika de strijd aangaan met China? Was door zijn heel sterke bondgenoten. Dat sterke netwerk met sterke industrieën zoals Europa, Japan, Zuid-Korea, nog een aantal andere landen.
Ja, misschien ASEAN zelfs.
En ASEAN misschien en Australië. Deze worden in het document wel min of meer afgedankt. Deze bondgenoten. Die zullen zich niet veiliger voelen of gesteund voelen. Dus net de resultaat is, de Verenigde Staten staat er zwakker voor. Door binnenlands beleid en buitenlands beleid.
Klopt, inderdaad. Ik denk ze kijken er ook veel te. Maar dat is ook typisch in het zero-sum denken van, ik denk president Trump, zijn aanhang en zijn entourage. Is namelijk van, we moeten om een oorlog te winnen, we moeten grondstoffen zeker stellen. We moeten onze eigen fabrieken zeker stellen. En we moeten eigenlijk onze eigen cashflow uit Europa. Onze eigen cashflow zeker stellen. En als we dat hebben gedaan, op een manier hoe wij dat willen, dan kunnen we eigenlijk de strijd met China aan. Maar ik denk dat ze er dan ook van uitgaan dat de andere landen niet sterk genoeg zullen zijn om een blok te vormen hier tegen in te gaan. En dat zij in ieder geval hun macht zullen gebruiken om dat te voorkomen.
Dus nog meer unilaterale agressie die we kunnen verwachten.
Ja, precies, precies.
Dus het wordt nog steeds killiger, de wereld. De Verenigde Staten laat zich steeds meer kenmerken, denk ik, door een soort autocratie in wording. Mm-hmm. Die handelt in regimebelang en steeds minder in landsbelang. En dan is geopolitieke grilligheid gegarandeerd.
Klopt.
En dat is wat we nu gaan zien. En dan zul je de hele tijd sentimentenpolitiek gaan hebben, waar een commerciële economische agenda achter schuil gaat. En die het publiek, het Europese publiek in dit geval, maar ook elders in de wereld, op het verkeerde been moet zetten.
Ja, precies. Precies. Als we dan kijken, we hebben dit document doorgenomen als laatste vraag. De tijd is ook al bijna om. Wat voor impact zal dit hebben op Europese veiligheid, Europese geopolitiek in de komende 6 maanden? Laten we gewoon lekker kort houden.
Korte termijn.
Ja. En dan natuurlijk staat Oekraïne dan hoog op de agenda. Er is al sprake van een bepaald akkoord. Zelensky wordt onder druk gezet om te tekenen. Ik zag gisteren op het nieuws dat er zelfs verkiezingen moeten komen binnen Oekraïne. Wat denk jij dat er voor ogen?
Ja, de alarmbellen moeten afgaan. Daar komt het in de kern op neer. En die hadden al veel langer geleden af moeten gaan. Helaas dat nu pas wat breder erkend wordt hoe ernstig de situatie is. Mm-hmm. Ik vind dat ook echt een blijk van tekortkomend strategisch denken. Ook voor wat er gebeurt in de Verenigde Staten. We hebben toch altijd wel een beetje het idee gehad van, nou, dat komt wel goed. En een soort natuurlijke evolutie van een transatlantische relatie. En het is eigenlijk een voortzetting van een trend. Dat is wat Trump is.
Ja.
En dat is gewoon niet waar. Nee. En dat is gewoon niet waar. En het zou heel fijn zijn, en het is cruciaal voor Europa, dat wij afstand nemen van deze illusie.
Ja.
Er is wel degelijk echt iets aan de hand. Het vijandschap van de Verenigde Staten naar Europa en de EU toe gaat zich laten gelden. En ook onder meer in het Oekraïne, in de oorlog van Rusland in Oekraïne en het verdedigen van Oekraïne. En daarom vrees ik al voor de komende maanden. Dus wat
ik
hoop
ook.
Ik?
Ja.
Of
nee, dat wil ik ook aan toevoegen. Ik vrees eigenlijk ook, want eigenlijk als ik dit document zo lees, niet dat ik voor hem ben, maar als ik namens Poetin zou kunnen kijken of spreken, dan ik begrijp dat hij denkt van dat hij eigenlijk niet beter staat dan ooit tevoren.
Ja.
In die zin van, in Oekraïne gaat het stukje bij beetje zijn kant op. Natuurlijk met heel veel ook Russische doden als gevolg, maar dat boeit hem denk ik niks. Maar steun vanuit China is dat op zekere hoogte veiliggesteld. Afgelopen week had er een stuk over geschreven. De relatie met India was gewoon goed, maar die is gewoon weer op het oude niveau weer, gaan ze gewoon weer door. Rusland had zelfs een staatsbezoek gebracht aan India met alle fanfares en groots is die ontvangen. Belangrijke verdragen ondertekend. En dan zie je nog eens dit document en dan heb je dus het gevoel, denk ik als Poetin, dat ook vanuit de andere kant, de Verenigde Staten, eigenlijk de signalen ook op groen staan. Je ziet een Europa voor je dat eigenlijk nog steeds best wel Europees of op militair gebied zwak is. Vooral omdat ze nog als losse onderdelen werken. Dus
klopt.
Ja, dus daar vrees ik wel voor. Dus ik denk wel dat hij zijn kansen zal pakken.
Ik denk ook dat Poetin zijn kansen gaat pakken. Nou, dat betekent voor Europa dat wij huiswerk te doen hebben. Nou, dat is allereerst ons richten op onszelf. We moeten echt gaan werken aan onze collectieve, in mijn ogen, beschavingsidentiteit. Die een gemeenschappelijk optreden in institutioneel of informeel verband rechtvaardigt. Dus dat betekent dat wij echt een Europese collectieve identiteit moeten gaan aansterken, waarmee wij onze veiligheid gemeenschappelijk kunnen gaan zekerstellen. Dat is stap 1. Stap 2, we moeten echt ons afhankelijker gaan maken, ook militair gezien, van de Verenigde Staten. Dus qua radarsysteem en andere strategische faciliterende capaciteiten in NAVO-verband. 90% is dat namelijk hedendaags in handen van de Verenigde Staten. Dus dat gaat om logistiek, radars en inlichtingen bijvoorbeeld. In NAVO-verband is die voor 90% in handen van de Verenigde Staten. Wat betekent dat als Rusland agressiever zou worden in de regio, bijvoorbeeld naar de Baltische Staten of Moldavië toe, dat het dan zo is dat wij daar niet echt de capaciteiten voor hebben om daar tegenop te staan. Dan gaat het niet eens om wapens en wapensystemen. Hè? Ik heb het nu even over die strategische capaciteiten als logistiek, als radars, als inlichtingen. Nou, dat moeten wij weer in recordtempo zelf zien op te bouwen en uit te rollen. Ik weet dat het heel lang duurt. Normaal neem je er 10 jaar de tijd voor op zijn minst.
Ja,
nou, we hebben
een
jaar.
Klopt.
Zeg maar, daar hebben we het over. Want in 2027, dat is zo.
Staat ze al klaar, toch?
Nou ja, in 2027, naar aanleiding van dit document, de NSS, National Security Strategy, hebben bepaalde woordvoerders van het Trump-regime ook naar buiten gebracht dat Europa en vooral Duitsland de leiding moet hebben over de NAVO in 2027.
Okay.
Dus dat is over 13 maanden.
Okay.
Vrij snel.
Ja,
Als dat ook impliceert, maar dat weten we niet. Dan ga ik
dus in plaats van een Europese
steun van de VS minder wordt, dan moeten wij veel meer onafhankelijker gaan worden.
Ja, dus in plaats van het oprichten van nieuwe entiteiten of nieuw Europees leger, wat goed is, hè, maar dat duurt gewoon wat langer, als we eerlijk mogen zijn, is het beter om eigenlijk binnen de NAVO leiderschaprol over te nemen.
Ja, NAVO-Europeaniseren.
NAVO-Europeaniseren, vooral ook omdat Amerika eigenlijk geen zin heeft in het NAVO-leiderschap.
Precies. Dat is cruciaal. Nou, en dan is er nog een derde. Nou, er moet nog veel meer gebeuren, maar als ik nog een paar dingen mag noemen. We moeten grote investeringen gaan doen in onze industrie, zowel defensie als civiele industrieën. Dat moet echt gebeuren. Dus de portemonnee mag getrokken worden, privaat en publiek. Investeren in Europa heeft echt tekort geschoten door Merkel en Rutte onder meer in de afgelopen 15 jaar. Daardoor bloedt Europa op dit moment. Er wordt wel eens gewezen naar dat Europa te veel reguleert en dat de economie daardoor zo achter is gebleven bij de VS en China. Dat is gedeeltelijk waar, maar de grootste verklaring is die niet te verstouwen honger naar bezuinigen van Rutte en Merkel. Dat is de belangrijkste
reden. En dan Europees
reden.
Uitstorten.
En precies, en dan dus, ook vervolgens Europa stort in een soort eindeloze bezuinigingsdrift. Dat heeft er vooral voor gezorgd dat Europa economisch schade heeft geleden in de afgelopen 10 à 15 jaar. dit moet gekeerd worden. Wij moeten ons deze crisis, het zijn er meerdere, uitinvesteren. Dus dat is wat punt 3 is. Nou, punt 4, we moeten zorgen dat we de geo-economische en geopolitieke verhoudingen gaan verleggen. Dat betekent dat wij met andere multilaterale democratische middenmachten als Australië, VK, Japan, Zuid-Korea, India, Indonesië, Brazilië, Mexico, Canada, hechter moeten gaan samenwerken. Die samenwerking moet echt heel verregaand geïntensiveerd worden. Nog een laatste punt. En dat is dat die sancties op Rusland veel strakker gehandhaafd moeten worden. Dat had al mogen gebeuren. En daar mogen we ook best wat meer havikke gedrag vertonen. Ja,
dus het is niet eens het instellen van nieuwe sancties, maar überhaupt het handhaven van bestaande.
Ja, wat mij betreft hebben we nog veel meer sancties.
Ik weet niet of het nog kan.
Maar ik weet ook niet wat er nog meer opgelegd kan worden. Belangrijkste is nu dat ze echt meer opgevolgd gaan worden. En dat we ook andere landen in de wereld ertoe gaan bewegen dat te doen. Mm-hmm. Niet door te dreigen, maar door gewoon heel transactioneel deals te sluiten. Een sanctie op Rusland handhaven betekent dat jij makkelijker toegang krijgt tot onze markt.
Ja, zo op die
of dat manier. Je meer investeringen krijgt, waarmee wij ook meer kunnen samenwerken met andere landen.
Precies.
Nou, dat is een mooi voorbeeld op dit moment natuurlijk. Ook dat Nederland het handelsverdrag van de EU met Chili moet gaan ratificeren.
Klopt.
Dat is AFA, Advanced Framework Agreement. Dat is in december 2023 opgesteld. Het wordt tijd om dit soort verdragen goed te keuren. Waarom? Dan hebben wij gewoon robuustere productieketens.
Precies.
En die dragen bij aan de energietransitie, aan onze industrie en onze strategische autonomie. Moet je wel echt bereid zijn grof te investeren. En dat betekent dus dat we dat Merkeliaanse, Rutteciaanse tijdperk
echt achter ons moeten laten. Zeker.
Zij zijn geo-economisch, geostrategisch echt enorm desastreus geweest voor Europa. En het wordt tijd om dat collectief te erkennen.
Ik snap hem. Maar gelukkig hebben we als NAVO-voorzitter...
Ja, als NAVO-secretaris. Ja, NAVO-secretaris.
Dankjewel, Misha. Het was een heel leerzame podcast, ook voor mijzelf. En ook voor jullie, beste luisteraars. We hebben dus gehad over de National Security Strategy. We zijn eigenlijk al de punten langs gegaan. De vijf belangrijkste punten van de National Security Strategy vanuit Trumps op zich. En eigenlijk hoe dit, en dat is nog belangrijk, een breuk is met het eerdere strategisch denken van de Verenigde Staten. En waarom dit niet alleen een breuk is met het verleden, dus een breuk met hun eigen strategisch denken, maar ook een breuk met de allianties en de partnerschappen die zij decennia lang hebben opgebouwd. En iedereen kent het gezegde, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. En dat zien we nu eigenlijk gebeuren. Dat een vertrouwen dat heel lang is opgebouwd, waar meerdere presidenten, partijen, zelfs republikeinen en democraten,
absoluut,
in het verleden flink hebben geïnvesteerd. Met vallen en opstaan, met irritaties natuurlijk hoort erbij. Maar dat nu echt heel snel wordt afgebroken. En dat we nu eigenlijk voor de schermen nog steeds, ja, misschien Rutte aan het slijmen. En ik denk dat de Amerikanen dat ook als een succes zien. Zo lees ik het ook aan het begin van het document, een inleiding.
Uitstekend.
Ze zien het echt als een succes dat al die landen doen wat door Amerika wordt gezegd of door Trump wordt gezegd. En ook echt Amerika paaien, dat zien we ook op tv. Maar achter de schermen weten we al, denk ik allang, dat meerdere landenblokken, in ieder geval de EU, al bezig zijn met een andere strategie.
Nou,
althans, dat hoop ik ook. Maar dat denk ik ook.
Maar daar hebben we wisselende berichten van. Ja. Ontvangen achter de schermen. Heel vaak was het nog zo, ja, de instituties als het IMF, de Wereldbank, mm-hmm, NAVO en ga zo maar door, staan nog wel overeind. En daar werken we nog wel prima samen. Maar duurt dat het even voordat de politiek dat soort instituties beschadigd heeft en aan het eroderen is.
Precies.
Dat duurt altijd even. Dat moet je niet afwachten. Je moet dan proactief anticiperen. Mag ik nog één vraag aan jou stellen?
Zeker.
Hoe is deze strategie ontvangen in India?
Ja, er is niet zo heel veel over. Er is wel enigszins wat over gezegd. Niet zo heel veel als in Europa. In Europa werd het echt als een grote bom ervaren.
Het sloeg in als een bom. Inderdaad.
Het sloeg echt in als een bom. In India niet zoveel. Ook logisch ook als je naar het India, ja, niet eens paragraaf kijkt, maar naar de drie zinnen die over India gaan. Wat er wel over is gezegd in de Indiase media, is dat het eigenlijk het kanoniseren is. Dus het opschrijven is wat al bekend was over Amerikaans gedrag. Dus in India is het niet zozeer ontvangen als iets heel nieuws waar ze heel verbaasd over zijn. Het was al bekend dat Amerika zo handelde. India heeft ook een heel andere geschiedenis met Amerika. Zij hebben, wat wij nu ervaren met Amerika, zij hebben eigenlijk die ervaring al sinds de Koude Oorlog.
Al 8 decennia.
8 decennia. Dus ja, voor hun is het niet zo iets heel vreemds. Ze zien gewoon een bevestiging van wat zij eigenlijk al dachten. Zo. Maar in ieder geval, Michel, bedankt. En ook bedankt voor de uitleg en ook wat wij als Europeanen, als EU moeten doen. En dat we echt zelfs de mensen die nu nog naïef zijn, echt achterwege moeten laten.
Ja, die mogen terzijde schrijven.
Die moeten we even nu echt terzijde schrijven. En ook jullie beste luisteraars. Ik hoop dat jullie het ook heel leerzaam vonden. Ook heel leuk vonden te beluisteren. En natuurlijk ook samen met ons afscheid hebben kunnen nemen. Waar jullie ons geïnteresseerd zelf.